Bouwen aan relaties. Zullen we de Heer eerst om een zegen vragen, voordat wij het woord openen? Ik ga u graag voor. O drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dank u dat wij in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Leven, ademen, met elkaar omgaan. U die ons geschapen hebt, u die een doel met ons hebt. Heer, als wij de schrift, de 66 boeken uit de Bijbel, als wij die ontvangen en als wij daaruit openen, dan weten we dat wij bezig zijn met wat u heeft geïnspireerd. Mensen en het geschrevene. Dank u wel dat u door uw Heilige Geest ons ook wil verlichten. Dat het ons raakt, ons hart, onze handen als wij weer uit elkaar gaan. Heer, wilt u ons zegenen? Als echtparen, als gezinnen, als teams, als gemeente in onze buurt vanuit de opening van uw woord. Ook vanmorgen, vanmiddag. In Jezus' naam. Amen. Ja, mensen, bouwen aan relaties. Wat moet ik er anders over zeggen dan dat het appel daar eigenlijk al in zit, toch? Relaties, daar bouwen we aan. En dan zou vanmorgen, vanmiddag, dat zal nog even fout blijven gaan, dan zal het appel zijn, daar moeten wij wat aan doen. Bouwen, toch? En past dat bij ons als gemeente, als Bethel? Als wij nou kijken naar onszelf als gemeente en naar de kwaliteit van onze relaties onderling, niet op zondag, maar ook door de week en wat we doen met de broeders en de zusters. Wij zijn eigenlijk als gemeente, zijn wij heel anders dan verenigingen. Wij zijn niet alleen met relaties bezig om ons doel te verwezenlijken. Maar relaties zijn ook ons doel. Toch? En als wij daarover nadenken vanuit de schrift, dan wil ik eigenlijk als eerste daaronder die vraag oproepen, waarin zijn wij nou echt anders? Anders dan natuurlijk dat relaties ook voor ons het doel zijn als gemeente, dat mensen God persoonlijk leren kennen, dat wij groeien in de omgang met elkaar, dat wij meer kwaliteit neerzetten. We willen ook groeien in aantal, maar afgezien daarvan, doen wij het nou beter in onze relaties? Omdat wij geloven, wij zijn christenen. Is er dan kwaliteitsverschil met medemensen? Dan moet u mij niet zo vroom aankijken. Ja of nee? Dat is een ja en nee. Want het appel is natuurlijk anders als wij niet anders zijn. En als we wel anders zijn, dan is het meer daarvan. Maar wat maakt ons nou als gelovigen met het thema bouwen aan relaties anders? En wat ik zei, doen wij het dan beter? Nou, zullen we gewoon de schrift openen gelijk. Eerste hoofdstuk van Genesis. En er is een aantal gedachten vanuit Gods woord vanaf de schepping overdenken. In vers 26. En God zei, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld, die op ons lijken. En God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen, weest vruchtbaar. Mooi gedeelte, hierbij wordt iets over ons gezegd. En let u nou eens goed op, hij staat meteen al in het meervoud, hè? Mensen maken. God schept niet het individu mens, maar God schept ons als sociaal wezen. In de zin van, wij zijn met twee of met nog meer mensen. En dat wij met meer zijn, weerspiegelt God. Dat is naar zijn evenbeeld, toch? Het zit al in het woordje ons, dat is geen majesteitsmeervoud. Hier spreekt God de Vader met God de Zoon, met God de Heilige Geest. Wat wij noemen de drie enige God, de Godheid, spreekt met elkaar. En theologen praten over raadsbesluit. Maar voordat er een besluit is, is er overleg. God zegt tegen zichzelf, tegen elkaar. Hoe zeggen wij dat met menselijke woorden, onze eindige wezens, met onze taal? Wat proberen we iets te pakken wat buiten ons is, wat voor ons is, wat ver... Hij, toen hij ons bedacht en besloot, zei hij naar ons evenbeeld. Dus schiep hij mensen, meervoud. En het gedeelte zegt dan, en hij schiep man en vrouw. Dus niet alleen veel, maar onderscheid, anders. Man en vrouw. En in het man en vrouw zijn is daar een tegenspel of een samenspel. En met het zeggen en vermenigvuldigt u, is het dus niet alleen huwelijk, maar is het ook in het kunnen krijgen van kinderen en dan families, het trouwen met elkaar, het worden tot een gemeenschap, een samenleving. Hij heeft ons als mensheid in al onze dimensies van onze sociale relaties gemaakt naar zijn beeld. Dus volgende gedachte is dan ook, dat is wezenlijk. Dus als ik het thema genoemd heb, bouwen aan relaties, dan is dat anders gezegd, iets verwezenlijken wat wezenlijk is voor ons. Het is wezenlijk als we sociaal. Het is verwezenlijken als we bouwen aan onze sociale relaties. En dan hoofdstuk 2, daar als het ware zoomt hij in en gaat hij wat dieper door op hoe dat dan is gegaan toen hij man en vrouw schiep. Lees met mij vers 18. God de Heere dacht, en het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Mijn vrouw en ik zijn getrouwd met deze tekst. Tijdens de trouwerij werd deze tekst genoemd. Die staat zelfs hier, aan de binnenkant. Het is zo wezenlijk. Iets in onze relatie als man en vrouw is wezenlijk weerspiegelend wie God de Vader, God de Zoon, God de Heilige. Maar wat dan? Want als je hier leest, ik zal hem een hulpe maken die bij hem past, dan op de een of andere manier pakken wij iets heel verkeerds op, alsof hulpe duidt op een hiërarchie. Dat dus de vrouw er is voor de man, om hem aan te vullen. Om het nog platter te zeggen, zij is het sloofje. Niet? Wat betekent hij is met haar aan zijn zij? Hij is aangevuld, hij heeft hulp in haar. Ik heb een tekst uit de psalmen genomen en er zijn er meer. Psalm 146 is er maar één. Moet eens met me meelezen. Hier wordt een mens gelukkig geprezen. Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wie is hier de hulp? Het woordje hulpen wordt vaak gebruikt voor God. En hier wordt gezegd, welzalig elk mens die als hulpen God heeft, en dan staat erbij, die hemel en aarde gemaakt heeft. En daarbij is God niet ondergeschikt. En als hij er is voor ons, om op onze noden, op onze afhankelijkheid in te gaan, daarmee is hij niet minder als hij ons zo tegemoet komt. Het is als je Genesis 2 pakt en je gebruikt andere vertalingen, is best boeiend. Heeft iemand van u de herziene Statenvertaling bij zich? Ik hoor ja. 1, wie nog meer? 2, 3, 4, 5. Wat staat er? Daar staat tegenover. Als je een Duitse vertaling hebt, dan staat er gegenüber. Het woordje hulpen wordt aangevuld met iemand, de ander, die tegenover je staat. En daar zit iets wederkerigs in. Dus als ik dat zou willen pakken, dan heb ik gekozen voor het woordje wederzijdse aanvulling. We hebben in het tegenover, in het Frans is het vis-à-vis. En dan mist dat in onze vertaling dat je daar zo complementair bent. Dat is de moeilijke term voor elkaar aanvullend bent. Dat de een niet compleet is zonder de ander. Geen individu, maar wij zijn sociaal en niet alleen meer. Wij zijn ook in ons anders zijn we totaal gericht op het aanvullen van de ander. En dat is man en vrouw zijn. En als ik dan spreek van bouwen aan relaties, dan zeggen we eigenlijk dat wij groeien in de wijze waarop wij elkaar wederzijds aanvullen. En dat is bouwen aan onze relaties als beeld Gods. En dan komen we meteen in hoofdstuk 3, komen we met de feiten die wij zo goed kennen, komen wij op ons netvlies. Want God is onze hulp en wij zijn als man en vrouw, zijn we wederzijds aanvullend. En dan is God degene die verschijnt in de tuin en dan roept hij Adam. En dan heeft het al in het denken van Adam post gevat. Dat God niet zijn hulp is, maar dat God hem gebruikt. Dat God iets tegen hem gezegd heeft wat hij niet mag doen om iets van hem af te nemen in plaats van te geven. En hij die dat heeft laten postvatten over God, daar is in de relatie tussen hem en zijn vrouw al een schaamte ontstaan. En als God verschijnt, dan is die schaamte zichtbaar in het mijden. En zo is de relatie tussen de mens en God, maar ook de relatie tussen mensen onderling, is besmeurd. Met andere woorden, als we kijken naar de mensheid, het sociale, dan is het beeld Gods is vertekend. En onze patronen, hoe we met elkaar omgaan, is eigenlijk onwezenlijk. Het is als wij elkaar mijden. Net als Adam God vermijdt. Maar dan klinkt het, u kent het verhaal, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Is dat nou een verwijt aan de vrouw of aan God? Maar het hele idee dat daar verwijt is. Zo is het niet geschapen. En wat is dat toch kenmerkend voor relaties? Je kunt zelfs als gemeente bij elkaar zitten en de veelheid, zou je zeggen, is beeld Gods. Maar er zijn er die daar zitten en anderen die daar zitten. Niet omdat u eerder of later kwam. Want ook in ons als gemeente heb je sommige mensen niet alleen op wie je aantrekt, maar anderen waar je wel eens teleurstelling hebt meegemaakt of waar je elkaar gekwetst hebt. Het gebeurt ook onder gelovigen, net als onder niet-gelovige mensen. En als je dan Genesis 3 verder laat inzoomen op hoe dat dan doorwerkt, dan is dat niet alleen op man-vrouw, maar dan is dat ook op moeder-kind of ouder-kind. Leest u met mij mee vers 16 uit hoofdstuk 3. Daar wordt dan gezegd, ik zal verminderen de moeite uwer zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren. Telkens als ik dit vers lees, denk ik terug aan mijn lessen Hebreeuws. Ik ben helemaal geen talenknobbel. Ik heb 3 keer heb ik die taal moeten leren. En toen ben ik het niet helemaal meer vergeten. Maar er was een docent die was zo goed in woordjes helpen leren aan de hand van bijbelteksten. Die dan helemaal een andere kleur gaf. En ik hoor het hem nog zeggen. Hier staat in het Hebreeuws niet zwangerschap, maar hier staat conceptie. En dan keek hij ons met die olijke oogjes aan en zei hij van, welke moeite is er in conceptie? En hij zei, het is daarom ook een beeldspraak. Het begin staat niet alleen voor de 9 maanden die volgen, maar voor misschien wel 90 jaar die volgen. Er is moeite voor moeders in niet alleen het krijgen van kinderen, maar in het hele opvoedingsproces. Daar is pijn en daar is verdriet. Ik vind het zo apart. Als je kijkt hoe dat gaat met ouders en kinderen. Wij maken dan de processen mee pas tot 14 jaar. Dadelijk wordt hij 15. En het is al zo duidelijk. Ik ben geblokt op zijn WhatsApp. Ik stoor. Hij is bezig. Nu niet, papa! Dat is nog onschuldig en je lacht erom, wat leuk, hè? Maar wat naar als kinderen in de puberteit blijven hangen, hè? Je belt als ze 25 zijn. Nu niet! En dan zijn ze 35. Voorlopig niet! En dan denk je, wat is daar fout gegaan? En daar hebben wij een term voor. Dat is niet alleen ouders, kinderen, dat heet schoonfamilie. Wat jammer, hè, dat dat nou niet gewoon gelijk tevredenheid oproept en geluk. Wat zijn wij in onze relaties niet meer zichtbaar beelddrager God. En je zou je denken, als je christen bent, dan gaat het veel makkelijker en veel beter met familie als gewoon familie. Waarin onderscheiden wij ons? Het is zo eenvoudig om vanaf de kansel te zeggen. En het appel van vanmorgen is bouwen aan je schoonfamilierelaties. Alsof wij dat even doen. In relaties tussen ouders en kinderen, maar ook tussen man en vrouw. Lieve mensen, waar zit het onderscheid tussen ons als gelovige en een niet-gelovige? Als u met mij kijkt naar het vervolg in vers 16... Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Amen. Dat vers wordt zo vaak verkeerd begrepen. Alsof het Gods schepping is dat de man heerst over de vrouw. En dit staat in hoofdstuk 3. En is een hoofdstuk 3 een deel van de schepping of van de vloek? Heerschappij van de man over de vrouw is dus een onderdeel van de vloek. Zo was het niet in hoofdstuk 2. Hulpen die bij u past is niet hiërarchie. Ook al zijn er verschillen tussen man en vrouw. Het gaat om complementair, om aanvullen. En wat kom je hier tegen? Heerschappij. De een zet de toon, onschuldig gezegd. En dan haar rol wordt beschreven als uw begeerte gaat naar hem uit. Is dat een deel van de schepping of de vloek? Hier zijn er zelfs in de theologie volkstammen die zeggen seksualiteit hoort bij de zondeval. En dan hoor ik die docent Hebreeuws en dan zie ik zijn olijke oogjes weer. Hij zegt, moet je vers 7 eens lezen van hoofdstuk 4, wat wij natuurlijk meteen deden. Hij zegt, kijk in het Hebreeuws. En hij liet ons letter voor letter zien dat exact dezelfde woorden werden gebruikt. Dezelfde zinsbouw wordt gebruikt. En dan klinkt daar in vers 7 van hoofdstuk 4, als God spreekt tot Kain, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Heeft niks met seksualiteit te maken. Heeft met macht te maken. Dus terug naar hoofdstuk 3, vers 16. Het is een machtsspel geworden tussen man en vrouw, waarbij zegt God in hoofdstuk 3, als deel van de vloek, en de man zal aan het langste eind trekken. En dat zie je gebeuren door samenlevingen waar de vrouw tweede rangs is. Ik heb jaren gewerkt in Oost-Europa. En zodra je meer naar het oosten gaat, is de vrouw inderdaad tweede rangs. En ik werk nu al 15 jaar in Afrika, daar is de vrouw derde rangs. En het gaat niet alleen om 2, 3, 4, 5, 6 vrouwen die je hebt, als teken van je vermogen, als man. En in Nigeria, waar mijn broer jaren gewerkt heeft, dan loopt het bezit voor de man uit. Het is leuk om te zien op straat. Niet hand in hand, maar de vrouw loopt voor. En wij denken van, wat is dat? Waarom niet hand in hand? En dan denk je, de wereld is zo vreemd als je ver weg kijkt. Maar ver weg laat alleen maar zien, dit verander je niet zomaar even, die patronen. Maar die patronen zijn niet komend uit de schepping. Als we veel dichter bij huis komen, bij ons, het woordje wat wij gebruiken in het machtsspel tussen man en vrouw, is soms wel manipulatie. Meiden hadden we al gehad, dat zijn mannen vrij goed in. Maar manipulatie kan beschrijven dat je toch je zin krijgt. Maar hele idee, die dynamiek, dat je dus niet meer elkaar aanvult, maar dat er een wisselwerking ontstaat waarbij je probeert om de dingen naar je hand te zetten. En dan is vanaf deze plek is natuurlijk het appel bouwen aan relaties, dat we hieraan moeten ontgroeien aan die patronen. Dat wij dus dat hele meiden als mannen, maar dat kan ook van de vrouw komen, dat moeten we leren loslaten. En ook dat dwingen naar elkaar en die technieken om toch je zin te krijgen. En in plaats van het aanvullen van elkaar zou weer het patroon moeten worden. Maar als je dan verder weggaat, het is droevig als je de woorden gaat gebruiken die daar allemaal bij horen. Maar gebruiken. Mensen die anderen gebruiken. Wat worden wij fel als er ouders zijn die hun kinderen gebruikt hebben, toch? Waar het niet de ouder de hulp is voor het kind. Wij noemen dat opvoeden. Maar met de termen van Genesis 2, als dat vrouw, man, man, vrouw, als dat doorgaat naar kinderen die wij kunnen krijgen. Opvoeden betekent dat je inspeelt op de behoeften van het kind. En dat je met de leeftijd mee dingen maatwerk levert. Op school wordt het ook gedaan. En als ouder ben je daar zo op gericht dat het goed gebeurt, weet je wel. En daar gaat zoveel fout. En wij in die patronen proberen ons beste beentje voor te zetten. En als je dan kijkt naar gebruiken, dan kan je nog zeggen, wat ben je daar verantwoordelijk voor? Maar gebruikt worden, waar is de toets waar je op moet drukken als je zo in je relatie staat? Dat je je laat gebruiken door anderen. En zijn wij, omdat wij geloven, opeens in staat om dat anders te doen? Is als wij zeggen, bouwen aan relaties, is het alsof er een knop is waar we op kunnen drukken en dan zeggen van, jongens, ik heb het vanmorgen geleerd, dit ga ik anders doen. Die patronen tussen families, schoonfamilies, ouders, kinderen, waar getrouwd wordt, waar dingen scheef groeien, die gaan soms van generatie op generatie. En daar ontgroei je niet zomaar aan. Daar hebben we niet zomaar vat op. Misschien is het wel de conclusie om tegen elkaar te zeggen, als je hoofdstuk 3 hebt gelezen, dan praat je over hoe machteloos wij mensen zijn in onze relaties om te groeien en het weer te laten worden zoals God het bedoeld heeft. Dat wij weer beelddragers God zijn. In onze huwelijken, in onze opvoeding, in de relatie met de schoonfamilie, in een gemeente zijn. En als je dan doorgaat en je gaat naar het Nieuwe Testament, dan zou ik u mee willen nemen naar hoofdstuk 5. Het is zo mooi. Het is niet erg, neemt u maar op hoor. Ik heb het één keer gehad dat hij bij mij ging. Weet je, was mijn zoon die belde onder de preek. Papa, wanneer kom je thuis? Ja. Efeze 5. Ik heb vers 18 uitgekozen. Leest u met mij mee. U kent het gedeelte waar het leven behoorlijk allerlei scheve patronen heeft. De dagen zijn kwaad en we moeten proberen daar wat goeds van te maken. En dat bedringt u niet aan wijn. Heel veel alcoholmisbruik heeft te maken met al die spanningen en patronen die ontstaan zijn, die naar binnen gegaan zijn. In plaats van bedrinken aan alcohol, laat de geest u vervullen. En elkaar onderdanig zijnde. Daar heb ik twee vertalingen bij elkaar genomen. Laat de geest u vervullen is eigenlijk, laat God uw hulpen zijn. Laat God de geest uw hulpen zijn. Wees vol van hem. Laat hij op die diepe behoeften, in plaats van alcohol en andere dingen, als je zelf geen vermogen meer hebt en je wil hulp hebben, laat God het zijn die je helpt. En de gevolgen daarvan zijn, waar bitterheid is of kritiek of sarcasme, dan zie je dat een van die gevolgen is psalmen zingende, dankende. En de deelwoorden die daar gebruikt worden, die kom je ook weer terug en in elkaar onderdanig zijnde. En wij, dat vinden we zo'n ouderwets woord. Maar eigenlijk is daar niks anders als dienstbaarheid mee bedoeld. Elkaar tot hulpe zijn. Het weer herstellen van zoals het geschapen was onder ons. In onze sociale relaties weer die aanvulling in plaats van die competitie en dat gebruiken en dat mijden en al die andere dingen. Als Gods geest in ons werkt, zie je die gevolgen terugkomen in de relatie. En die besmeuring van het beeld Gods wordt geleidelijk aan iets ontsmeurd. Daar komt weer terug wat God bedoeld heeft. En ja, dan is het heel frappant hoe je in het volgende vers meteen ziet dat het toegepast wordt op de vrouw. Mannen, nee, eerst de vrouwen. Vrouwen aan uw man. Het woordje onderdanig wordt niet eens herhaald. Een vrouw geschapen als hulpe, gegenüber, vis-à-vis, tegenover de man, aanvullend om hem. Het is net alsof je als vrouw, hoezeer er ook zonde in onze levens, dingen hebben geschapen, ontschapen, vervormd, dat de vrouw aanvoelt wat dat betekent. En dat Gods geest haar helpt om die rol te vervullen. Maar dan spreekt Paulus daarna tot ons als mannen. En misschien kunnen we dat dan even in de slides zien. Mannen, hebt uw vrouw lief. Dat is de wijze waarop de man onderdanig is aan de vrouw. Waarop hij weer complementair is, weer aanvullend op de vrouw. En in plaats van dat hij dat openlaat, begint Paulus dat heel concreet te maken. Hoe de man de vrouw behoort lief te hebben. En dan, ik vind het haast een belediging voor onze intelligentie. Dan zegt hij, heb je vrouw lief als je eigen lichaam. Betekent dat als ik honger heb, zorg ik dat zij genoeg te eten heeft. Als ik het koud heb, zorg ik dat zij het warm heeft. Als de hond uitgelaten moet worden, dan ga ik de hond uitlaten. Weet je, je hoeft als man maar te luisteren naar je eigen lichaam en wat je voelt. Dat is de informatie die je nodig hebt hoe je haar kan liefhebben. Triest, hè? En dan loop ik met mijn trouwring. De hulpen. En dan merk je als man hoe hulpbehoevend je bent. En hoe makkelijker wij doorschieten naar Genesis 3. Ik ken mannen die denken dat zij als hoofd van het gezin met de vuist op tafel slaan en we zijn 5 minuten te laat voor het eten. In plaats van dat ze de afwas gaan doen of dat ze even helpen om alles klaar te zetten. En het zit in die kleine dingetjes. En dan kom ik dat in mezelf tegen. En voor mij is er niets fijners als die eerlijkheid die ontstaat als mijn vrouw in de zaal zit. Omdat ze precies weet hoe het thuis eraan toe gaat. En we kijken elkaar regelmatig aan als man en vrouw, als echtgenoten. En ook al houden wij van elkaar, wat komen wij soms het onvermogen tegen? In de gemakzucht, in de moeheid. En dan in het op elkaar reageren zoals we in onze eigen ouderlijke huizen hebben geleerd. En zeker als het gaat om de opvoeding, wat liggen die dingen soms als patronen diep in ons geweven. En het goede is, de groei die wij nu gezien hebben in alweer 28 jaar, zeggen wij tegen elkaar, en de geest heeft dat in ons gebouwd. Wat zijn wij zwak, maar wat worden wij in hem toch wel, ja, vermogend is niet het juiste woord. Als het gaat om beslissingen nemen over geld, wat kom je dat toch tegen in elkaar? Elkaar aanvullen. Elkaar dienen. In plaats van heersen over. Als het gaat om beslissingen rond de kinderen. Als het gaat om de relatie met onze schoonfamilie. En hier zegt Paulus, geïnspireerd door Gods geest, laat je vervullen. En als de geest je vervult, dan is de onderdanigheid het gevolg. Weer elkaar hulpen zijn. De vrouw van de man van de vrouw. En dan gaat hij verder om te laten zien dat hij het hele gezin erbij pakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en vers 31 zijn vrouw aanhangen. Hij citeert dan Genesis, die aangeeft dat als er in de relaties die verschuiving plaatsvindt naar een nieuwe, meer intieme relatie, en waarbij loslaten en elkaar, dan zegt hij, en kinderen, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En dan ouders, vader, verbittert uw kinderen niet. En dat zijn wel woorden met appel, maar diep erachter zit, en het is de geest die dat in ons bouwt. Het is de Heilige Geest als die ons vult. Als hij onze hulp is, merken we dat in een wijze waarop we ook in de opvoeding met elkaar omgaan. En ik heb gezocht naar een manier om dat woordje hulp, om dat te pakken. Dat kom je dus tegen in allerlei woorden. En we hebben het gezien bij man en vrouw in Genesis 2, bij God in Psalm 146. En nu zien we het met het woordje onderdanigheid in hoofdstuk 5 van Efeze. En in hulpen, daar zitten gewoon in geven en ontvangen, die twee dingen. We zijn geschapen om te geven aan een ander. Maar we zijn ook geschapen om te ontvangen van een ander. Dat is wezenlijk wie wij zijn. Afhankelijkheid, daar hebben we mooie woorden voor, teambuilding. Als het gaat om ons werk. Komt ook terug in ons gemeentewerk als we samen optrekken. Die woorden gebruiken we niet voor opvoeding en gezin. Maar diep daarachter, wij hebben woorden die we vandaag gebruiken om dat aanvullen, dat wederzijds aanvullen. En in wederzijds aanvullen zit het kunnen ontvangen. En het willen geven aan anderen. Aan de ander. Er zijn voor de ander. Maar als je dan ditzelfde op God toepast, en God is ons een hulpe, wat wil dat dan zeggen dat we in de relatie met hem, en hoe dat onze relaties naar elkaar raakt? Hoe laat je je helpen door Gods geest? Is het zo dat als Gods geest in onze relaties werkt, dat hij dan herstel geeft? Dat doordat Gods geest nu in onze levens werkt, wij als gelovigen, anders dan medemensen, dat we merken dat het fundamenteel herstelt? Ik denk dat dat inderdaad gebeurt. Maar de geest wordt wel genoemd een voorschot. Een voorproefje van hoe het zal zijn als we dadelijk bij God zullen zijn. Als het beeld Gods helemaal hersteld is. Die groei om te worden tot een beeld van de Heer Jezus Christus. Hersteld in ons Adam. Hersteld in ons Eva. Hersteld in ons zoals God het bedoeld heeft. Maar dat herstel, dat is stukwerk. Dat is zo'n klein beetje hoe we groeien. Maar er zit groei in. Anderen gebruiken bij het werk van Gods geest het woordje heling. Om veel meer die pijn van de patronen te pakken, wat stuk is, wat haast ziek is, daar is dan herstel voor. En ook dat is er. Maar ook dat is een voorschot. Het is een klein iets van het mooie en het vele wat nog gaat komen. Als in Romeinen 8 Paulus beschrijft wat die vloek, de vergankelijkheid in ons uitwerkt en daartegenover wat God wil doen, dan spreekt hij over wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, ook wij zuchten. Ook wij kennen die patronen die zwaar zijn. Een van mijn vrienden, als wij praten over onze huwelijken, dan is er bij hem is er een patroon waarvan hij weet, dit draaien we niet om. Hij is zo dankbaar dat ze nog bij elkaar zijn. Maar onder ons zijn er ook die hebben meegemaakt dat we niet bij elkaar konden blijven. Dat die patronen zo stuk zijn gegaan, dat vertrouwen is geschonden of dat het gewoon niet meer werkt. En hij zegt, ik zou zo graag dadelijk in de eeuwigheid het herstel meemaken. En als het nu lukt om door de geest liefde, geduld, volharding, goedheid, trouw, zelfbeheersing te leren. Dan is mijn huwelijk de plek waar God mij uitnodigt en waar hij mij een hulpe wil zijn om mij te helpen op Jezus Christus te gaan lijken. Die 50, 40, 30 jaar dat hij mij nog geeft. Ik ken mensen die als het gaat om hun schoonfamilie toch elk jaar weer opa en oma opzoeken. Maar wat is er een proces voor die tijd en wat is er een proces na die tijd? Ik heb contact met diverse die zo'n verdriet hebben als het gaat om hoe het loopt met hun kind. En dat zijn dingen die je niet verandert. Maar door Gods geest is daar die hoop. dat wat misschien nu niet hersteld wordt, wat nu niet geheeld wordt, dat je toch met de verwachting dat God eens zal werken nu erin staat en dat de vrucht van de geest in ons uitwerkt om niet alleen staande te blijven, maar te kunnen geven. Staande te kunnen blijven en te ontvangen. Als wij hierover spreken, dan hebben we het over het beeld Gods. Wat in ons wel besmeurt, maar niet weg. En als het ware ontsmeurt. Weer schoner gemaakt. Het waterbad van het woord. Als wij Gods woord openen, en dat doen we dus elke zondag, en dat doen we door de week, en dat doen we persoonlijk in ons leven, dan zoeken wij naar de hulp van God. En dat hij ons die tips geeft, die duwtjes geeft. Maar niet alleen Gods woord horen wij, het is Gods geest in ons die dingen doet en soms helemaal buiten ons kiezen om dat er een patroon ontwikkelt. En bij sommigen van ons, juist waar veel tegenwind is, merk je Gods geest doet iets waar wij zelf geen vermogen toe hebben. Hij doet alle dingen meewerken ten goede, zegt diezelfde Paulus in hoofdstuk 8 van Romeinen. En die wederzijdse aanvulling, dat groeit weer door Gods geest. Nou zijn er onder ons die inderdaad hulp zoeken. En u zoekt die hulp van professionals. En dat is een weerspiegeling van het beeld Gods. Want daar zijn we voor. Sommigen hebben gestudeerd om anderen te kunnen helpen. En sommige patronen vragen om echt hulp van buiten. Sommigen zoeken in hun opvoeding en de relatie met de kinderen zoeken ze hulp. Hulp zoeken bij medemensen. Het geloof is de factor waardoor je ook daarbij bidt. En dat je achter elk medemens die je helpt, dat je bidt, Heere, geef wat ik nodig heb. Daarnaast trekken we met elkaar op in de gemeente en proberen er voor elkaar te zijn. We kijken om ons heen in onze buurten, waar eenzaamheid is bij ouderen, of waar werklozen zijn die er niet meer over praten, dat ze maar steeds geen baan kunnen vinden. Weer anderen die lichamelijk lijden. De openheid die we hebben voor de zwakte van de ander om te geven, alles is een reflectie van wie God is. Zo heeft God het bedoeld. Wij er zijn voor elkaar. Waarin zijn wij nou anders? Dat we minder hulp nodig hebben? Juist dat je hulp wil ontvangen. Dat je er wil zijn voor een ander. Maar ook dat is iets wat Gods geest stukje bij beetje doet groeien. Dus dat feit dat u hier bent bij de gemeente. En ook al is er zoveel wat er kan gebeuren in de gemeente, als u hier bent om te ontvangen, dan zegt God welkom. Dan zeggen we tegen elkaar welkom. Want samen zijn wij het beeld Gods. Ook voor u, als u hier bent om te ontvangen. En kunt u geven? We doen zelfs aan teamvorming, we hebben programma's om dat lijn te geven. Maar buiten alle programma's om, wat is het goed om er te zijn voor elkaar? Waarin zijn wij anders? Ten diepste omdat we zeggen, we hebben God nodig. Want we kunnen het niet zelf. Amen. Zullen we samen in gebed gaan? O drieënige God, u hoort wat wij denken. U voelt wat wij voelen. U die ons geschapen hebt. U kent ieder van ons zo persoonlijk bij name. Wij willen u danken dat u ons geschapen hebt. We willen u danken dat u door uw geest een stuk herschepping in ons al uitwerkt. Heer, wij hebben ieder van ons verschillend. Dingen in onze huwelijken, dingen in onze gezinnen. Dingen die in de relaties met onze schoonfamilie, die in onze buurten, die op het werk spelen, waar we ons onvermogen soms zo tegenkomen. Heere, u die dat weet. We kijken naar u en we bidden, wilt u door uw geest de vrucht van uw geest. Wilt u ons vullen en dingen uitwerken die wij nodig hebben. U die ons kent en geschapen hebt. Wilt u ons een hulpe zijn. In Jezus' naam. Amen.